Goedenavond allemaal. Hier in de kerk en iedereen die meekijkt, meeluistert naar deze dienst op Dankdag. Een dag om samen onze dankbaarheid naar God extra onder woorden te brengen. Nadrukkelijk voor alles wat we krijgen, wat hij ons geeft, elke keer opnieuw. En waar we ook van kunnen uitdelen. In deze dienst gaan we stilstaan bij woorden van de apostel Paulus aan de brief van de Thessalonicenzen. Ik wens u en jullie allemaal hier in de kerk en thuis een hele mooie dienst. We lezen deze dienst uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. En daar zit ook iets een beetje achter van een verhaal wat in mijn hoofd zat, in mijn gedachten zat in de afgelopen tijd. Wat eigenlijk al teruggaat naar heel lang geleden. Maar het kwam door dat iemand, Elzina precies te zijn, in een gesprek vertelde dat ze het boek De Schuilplaats van Corrie ten Boom had gelezen. En dat zullen vast meer mensen zijn hier die dat boek ooit gelezen hebben. Anders is het echt een mooie aanrader. Ik heb dat boek al heel lang geleden gelezen. Ik denk dat ik misschien net 20 was. En ik herinner het nog steeds dat het indruk gemaakt heeft. En dan met name één gedeelte uit dat boek. En dat gaat erover dat zij vertelt, het boek gaat over, voor degene die het misschien denken van Corrie ten Boom, wie was het ook alweer? Nou, zij is met haar gezin, ouders, zus en andere familie in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd, opgepakt, omdat ze Joodse onderduikers, verzetsmensen hielpen. En is een hele tocht door kampen. Haar zus Betsy, haar vader onder andere, zijn gestorven in die tijd. Zij heeft het overleefd en is na de Tweede Wereldoorlog zo ongeveer de hele wereld overgereisd om te vertellen over haar ervaringen en boven alles te getuigen van wie God voor haar is en hoe ze dat ervaren heeft. Dat kun je nalezen in het boek Zwerfster voor God. Misschien ook wel bekend. Maar ik herinner me uit dat boek in ieder geval één passage dat ze vertelt dat ze in een kamp aankwamen. En ik heb het even erbij gepakt. Het is in kamp Ravensbrück. En dat ze hun slaapplekken opzoeken. Dat zijn dan hele smalle britsen waar ze tussen moeten gaan liggen. En dan ontdekken ze, terwijl ze er net zijn, dat die barakken vol zitten met vlooien. En ik lees een klein stukje voor uit dat boek. Want terwijl Corrie vertelt dat zij roept en schreeuwt van hierheen en hier nog een. Betsy, hoe kunnen we hier ooit leven? Dan staat er dat ze haar zus hoort zeggen, laat het ons zien. Laat ons zien wat we moeten doen. Betsy zei het zo nuchter en zakelijk, dat het niet direct tot me doordrong dat ze aan het bidden was. Het leek of de afstand tussen gebed en de rest van het leven voor Betsy hoe langer hoe kleiner werd. Corrie zei ze, Corrie, hij heeft ons het antwoord al gegeven. Zoals altijd, nog voordat we erom vragen. Vanmorgen in de Bijbel. Waar stond het? Lees het nog eens. En dan kijkt ze even rond of er niemand is die haar kan betrappen dat ze haar Bijbel kwijt zou raken. Dan zegt ze, ja, het was in 1 Thessalonicense. Ze waren sinds ze vanuit Scheveningen weggegaan waren voor de derde keer bezig met het doorlezen van het hele Nieuwe Testament. En in het zwakke licht sloeg ik de bladzijde om. En hier staat het. En dat is precies het gedeelte wat voor deze dienst als schriftlezing door mij gekozen is. Er staat, wij sporen u aan, broeders en zusters. Iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven. Opkomen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. En zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. En Corrie schrijft, het leek wel speciaal voor Ravensbrück geschreven. En verder, zei Betsy, dat was niet alles. Oh ja, zegt ze dan. Jegens elkaar, dus naar elkaar toe. En voor alle, voor ieder ander. En dan, wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. En dank God onder alles. In onze vertaling staat dan onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Nou, dat is het, Corrie, zei Betsy. Dat is zijn antwoord. Dank God onder alles. dat kunnen we toch doen? We kunnen meteen beginnen God te danken voor elk ding in deze nieuwe barak. Ik sta daar aan en keek toen om me heen in de donkere, stinkende ruimte. Bijvoorbeeld, zei ik. Nou, bijvoorbeeld dat we hier samen mogen zijn. Ik beet op mijn lip. Oh ja, Heer Jezus. En bijvoorbeeld voor wat je in je hand hebt. Ik keek naar de Bijbel. Ja, dank u, lieve Heer, dat we geen controle hebben gehad toen we hier binnenkwamen. Dank u voor alle vrouwen hier in deze zaal die u door dit boek wilt ontmoeten. Ja, zei Betsy, dank u voor de overvolle bezetting. Omdat we met zoveel zijn, zullen ook velen het horen. Ze keek me vol verwachting aan. Corrie, spoorde ze me aan. Goed, dank u voor deze opeengepakte, opgepropte, samengepeste, verstikkende mensenmassa. Dank u, ging Betsy kalm verder. Voor de vlooien en voor de vlooien. Dat was te veel. Betsy, dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Zelfs God kan me niet dankbaar maken voor een vloo. Dankt onder alles, zei ze. Er staat niet voor prettige dingen. Vlooien horen bij de plaats waar God ons gesteld heeft. En zo stonden we tussen de stallages te danken voor de vlooien. Maar deze keer was ik het echt niet met Betsy eens. Daar stopt dit gedeelte even. En een eindje verder vertelt ze dat ze op een avond terugkomt in de barak na een dag werken. En ze staan in de rij voor het eten. En Betsy's ogen tintelden van pret. Ze vertelt het zelf, je kan het bijna niet geloven. Je ziet eruit alsof je er erg schik in hebt, zei ik. Nou weet je, zegt Betsy, we hebben toch nooit begrepen waarom we zoveel vrijheid hebben in de grote slaapzaal. In die zaal hielden ze bijbelstudies aan de hand van het ene bijbeltje wat ze bij zich hadden, samen met de vrouwen die er ook waren. Maar ze zegt, ik heb het ontdekt. Er was die middag, dat is een mooi menselijk tussendoor, het was een breigroep. En er was verschil van mening over de mate van de sokken. En daarom hadden ze de vrouwelijke opzichter gevraagd even te komen om de zaken recht te zetten. Maar ze wilde niet, die opzichter. Ze wilde geen stap binnen de deur doen en de andere bewaaksters ook niet. En weet je waarom? Betsy kon niet verhinderen dat haar stem triomfantelijk klonk. Vanwege de vlooien. Dat zei ze ook. Het krioelt daar van de vlooien. En ik dacht direct terug aan de eerste dag dat we hier in deze barak waren. En ik herinnerde me hoe Betsy God gedankt had voor deze schepsels. Waar ik, daar was ik zeker van, nooit aan zou kunnen wennen. Toen ik het las, kon ik me meteen weer voorstellen waarom ik dit gedeelte kon herinneren. Omdat ik het indrukwekkend vind en storend. Dat zit er ook wel een beetje in als zij het vertelt. Want ja, zij ontdekte, althans Betsy, met een soort glimlach. Wat ze te danken hadden aan de aanwezigheid van de vlooien. Maar die vorm van dankbaar zijn, die gaat wel heel ver. Maar er staat een bijbelgedeelte bij. Ik heb het gelezen. Het 1 Thessalonicense. Waar het inderdaad ook staat, in ieder geval, dat God zegt, dank onder alle omstandigheden. En daarom kwam ik op het thema, altijd reden tot dankbaarheid. Daar gaat het in deze dienst dan over. En als je dat gedeelte goed leest, dan zie je dat die dankbaarheid niet helemaal los staat van andere dingen. Eerst dacht ik nog van, nou, het is dankdag, misschien moet je alleen over dat ene zinnetje hebben. Dank God onder alle omstandigheden. Maar er staan achter elkaar drie dingen die ook steeds verbonden zijn met een toevoeging. Wees altijd blij, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. En er komt er een zinnetje achteraan die bij alle drie die dingen hoort. Er staat, want dat is wat God van u, die één bent, met Christus Jezus verwacht. En daarom die drie dingen, altijd verheugd zijn of blij, onophoudelijk bidden en danken onder alle omstandigheden. Dat is wat God van je verwacht. Allereerst altijd verheugd zijn of blij zijn. Nou, dat is al zo'n zinnetje waar je, denk ik, direct ongemakkelijk bij kan voelen. Wie durft dat nou te zeggen? Tegen wie dan ook? Dat je altijd blij zou kunnen zijn. Nou, het is wel in deze brief echt het hoofdthema waar Paulus het voortdurend over heeft. Vreugde. Als Paulus het heeft over die gemeente in Thessalonica en hij schrijft deze brief heel kort nadat hij daar geweest is, dan proef je uit bladzij naar bladzij dat hij nog steeds blij is als hij terugdenkt aan wat daar gebeurd is. Toen hij het evangelie daar vertelde, kwamen mensen tot geloof en dat ging samen met een enorme vreugde. Het spatte er vanaf in Thessalonica. Dat die mensen ontdekten wat het betekende dat de Heer Jezus hun redder was. Wat het betekende dat hij hun hoop gaf. Dus niet alleen maar voor dit leven, maar juist ook voor een leven dat komt. Een toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tegelijkertijd was dat geloof in die vreugde niet een soort zweverig boven alles uit. Nee, want er was ook een hele sterke onderlinge band. De liefde die ze ervoeren met elkaar, was uniek. En dat gaf ze intense vreugde. En daar Paulus maakt dat mee, zo sterk, dat hij ook in deze brief, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 20 schrijft, jullie zijn mijn vreugde. Als ik God dank, denk ik aan jullie en dan word ik er blij van. Dat is ook een mooie, als je daar trouwens op gaat letten in de brieven, viel me de afgelopen week op, hoe vaak Paulus dat zegt. Als hij dankbaar is, dan zegt hij dat naar God toe, maar hij zegt ook heel vaak, ik ben ook dankbaar voor jullie. Hoe mooi is dat, als we dat meer zouden doorhebben en meer zouden zeggen tegen elkaar. We zijn dankbaar voor elkaar, dat God ons aan elkaar geeft. En dankbaar voor dat wat we van God in die ander zien. En ik zei al, dat is geen zweverige vreugde, want het is een hele activerende vreugde. Want er zijn wel wat mensen met een beetje ontsporende ideeën in Thessalonica. Er zijn er die hebben vanuit het geloof dat de Heer Jezus terugkomt, binnenkort, dat verwachtte Paulus, zo zei hij het, hadden ze besloten van, nou weet je wat, waarom zouden we ons dan nog druk maken over ons gewone werk? We nemen het ervan en we wachten af tot Jezus terugkomt. Nou, Paulus zegt, als mensen dat als conclusie trekken uit die verkondiging, dan moet je ze vanaf nu weer aansporen om als de wiede weerga aan het werk te gaan. Hij zegt tegelijkertijd, vanuit die vreugde, bemoedig degene die, hoe staat het er, de moedeloze hoop geven. En moedeloze klinkt nog wel een beetje vriendelijk. Er staat eigenlijk een woord dat gewoon angstig betekent. Het is dus niet zo dat al die mensen daar op de toppen van een soort geloofsvreugde leven in die gemeente. Nee, er zitten mensen in de gemeente ook die gewoon bang zijn. Bang, wat ook niet zo heel gek is, want hoe mooi het ook allemaal klonk, de gemeente was er niet ontstaan of Paulus moest vluchten vanwege vervolging die ontstond. En die spanning en die dreiging zit voortdurend in de lucht. Dus de vreugde is er, maar er is ook angst. Bemoedig degene, geef ze hoop die angst hebben. En kom op voor de zwakken. Toen ik dat las, dacht ik in eerste instantie meteen aan, als wij denken aan mensen die zwak genoemd worden, mensen die lichamelijk of misschien psychisch zwak zijn. Maar alles wijst erop dat hier gaat over mensen die juist in hun geloof twijfelen. Paulus zegt, let erop. Wees erbij betrokken. Deel je vreugde. En daarachteraan zegt hij dan, heb geduld met iedereen. Dat is een prachtige aansporing. Als je iets is wat me de laatste tijd opvalt is, dat geduld een hele lastige eigenschap is. Waar weinig mensen automatisch heel veel van hebben. Aan de ene kant heb je de mensen die in alle problemen kansen zien en daar nog bijna enthousiast over kunnen praten. En daar kunnen anderen ontzettend weinig geduld mee opbrengen. Hallo, kom even uit je ivoren toren en realiseer wat aan de hand is. Aan de andere kant, je hebt ook mensen die ook in deze tijd van alles het negatieve zien. Zich terugtrekken, wat angstiger zijn. En daar kun je ook van denken. Hallo, hè? Je woont toch altijd in Nederland? Het valt toch ook nog wel weer mee? Wat staat er tegenover? Paulus zegt, heb geduld. Want God belooft je iets geweldigs moois. En tegelijkertijd zegt overal steeds ook erbij, dat ga je nu nog niet op het maximale ervaren. Dus je moet niet doen alsof het je niet raakt hoe de situatie is. Je moet je er ook niet onder laten brengen. Niet negatief worden, niet cynisch, maar heb geduld. Wees mild. Leer van elkaar. Leer van degene die vooruitdenkt en kansen ziet, om het zo te zeggen. Maar ook van degene die aan die andere kant zich geraakt voelt en die spanning meer voelt. En verbind dat, zegt Paulus, met onophoudelijk bidden. Want die vreugde die ontstond en ontstaat als je beseft wie God is. En tegelijkertijd wil je met God verbonden blijven. Dan is er gebed nodig. Om de relatie te onderhouden. En onophoudelijk betekent natuurlijk echt niet dat 24/7 je moet toewijden aan het gebed. Dan zou je misschien bij die mensen uitkomen die dachten, we stoppen met ons dagelijks werk. Nee, het vraagt een houding waarbij je wel heel bewust en voor kiest om op geschikte momenten de tijd te nemen om te bidden en vanuit verbondenheid met God, als het ware voortdurend met God te leven. Dus niet alleen maar God ervaren in de stilte, 's morgens als je hem zoekt, maar ook juist vanuit die rust en de vertrouwdheid om bij God geweest te zijn, beseffen dat God heel de dag bij je wil zijn. En dat onophoudelijk bidden ook betekent onophoudelijk je realiseren dat er in ieder geval één ding is wat God beloofd heeft altijd te geven. Onophoudelijk te geven, kun je ook zeggen. Zegt de Heer Jezus zelf in Lucas 11, de Heilige Geest. Wie daarom vraagt, mag er zeker van zijn dat God hem altijd geeft. En in de kern is dat ook precies datgene wat we voor heel ons leven nodig hebben. Want de Heilige Geest die laat ons eerst en vooral zien wie de Heer Jezus is. En dan heb je vreugde in hem vinden. En tegelijkertijd zorgt de Heilige Geest ervoor dat we niet alleen maar praten dus over Jezus, dingen over hem weten, maar dat we dat wat de Heer Jezus in ons wil laten werken, dat ook in ons, dat die kracht ook ervaren wordt. Dat we veranderd worden. En dat het ook daarmee de wijsheid aan ons gegeven wordt. Om in ons dagelijks leven steeds opnieuw te weten, wat is nu wat God van ons vraagt. Nou, hoe moeilijk is dat dan, onophoudelijk bidden? De afgelopen jaren, laat ik zeggen, voor corona, als het over bidden ging, dan kon je bijna altijd verwachten dat er gezegd werd, ja, dat is moeilijk, hè? We hebben het allemaal druk. We hebben het allemaal druk. Hebben het nou minder druk. Heel veel mensen hebben zeeën van tijd over die ze vroeger in de auto doorbrachten. Wordt veel thuisgewerkt, maar er is natuurlijk onrust. Maar of je het nou als heel druk ervaart of lastiger. Kijk, God overspoelt ons niet met zijn aanwezigheid. Althans niet, meestal niet als wij daar niet de rust en de tijd voor nemen. Hij werkt veel stiller. Hij wacht tot we hem zoeken. En wij de tijd nemen. En dan heb ik net iets gezegd over mensen die overal kansen in zien. Maar iets daarvan vind ik altijd wel heel mooi. Ik dacht, nu net in de komende 2 weken. We mogen nog minder sociale contacten hebben. Je mag maar met z'n tweeën op straat lopen. Tenzij je een groot gezin hebt. Dan mag het wel. Maar je mag maar 2 mensen thuis ontvangen. Over de hele dag. Dat is voor de meeste mensen minder dan ze gewend zijn. Elke keer, als je daaraan herinnerd wordt, is misschien een heel mooi moment om je te realiseren, maar hoe zit het nou met mijn contact met God? Hoe vaak nodig ik hem uit om bij mij te zijn? Hoe vaak ga ik naar hem toe? Misschien is dit de tijd om juist op dat punt verder te komen. Te realiseren hoe ontzettend hard we God nodig hebben. En van daaruit dan te komen tot een dankbare houding. Danken onder alles of onder alle omstandigheden. Want dankbaarheid, dat is natuurlijk wel een hele, dat is nog meer dan een emotie van vreugde. Dat is ook dat je iets wil, ja, teruggeven, terwijl je beseft dat dat natuurlijk absoluut niks te maken heeft met compenseren of iets wat je terug zou moeten doen. Je wilt laten weten aan die ander, ja, eigenlijk bij dankbaarheid boven alles, dat je van die ander houdt. Net zoals wij dan als mensen tegen elkaar zeggen, wat ook soms een beetje gek klinkt van iemand geeft je iets uit dankbaarheid en dan zeggen we, dat had je niet moeten doen. Denk ik, zeg gewoon, dank je wel. Je dankbaarheid naar God, gewoon uiten, God, wat ben ik dankbaar met u. Die vreugde die ik voel, daar wil ik uiting aan geven. In alle omstandigheden. Ja, dat zegt Paulus. Dank God in alle omstandigheden. En waarom? Omdat de diepste dankbaarheid naar God toe niet voortkomt uit wat hij nu aan je laat ervaren. Maar wat hij belooft, wie hij belooft allereerst voor je te zijn. En hoe hij bij je wil zijn. Want de twee teksten uit Romeinen 8 bij je genoemd. Daar staat dat wat er ook gebeurt, wie er ook tegen ons is, God voor ons is. Bij je. En ook letterlijk, voor je uit. Wat er ook komt. Hoe je leven op dit moment ook is, hoe je het ervaart. Maar God belooft, ik ben voor je. Je mag achter mij aan. En in datzelfde hoofdstuk staat dat God degene is die alles laat meewerken ten goede. Misschien wel een van de spannendste zinnen uit de brieven. Als ik het lees, denk ik altijd, alleen van God kan ik dat hebben. Want wij mensen kunnen dat elkaar niet beloven en zien het ook niet altijd. Maar God belooft, ik laat alles meewerken ten goede. En daarom dankbaar zijn. En dan even terug naar dat verhaal van Corrie en haar zus Betsy. Moet het zo? Ik blijf daar mijn twijfels bij houden. Of God van ons vraagt of van hen vroeg om toen te danken voor de vlooien. Maar ik hoor het mezelf tegelijkertijd wel zeggen. Want wat zij meemaakten en hoe zij in het leven stonden vooral, dat is wel precies wat Paulus hier zegt. Wees altijd verheugd. Dat waren ze, zelfs toen ze daar net in kamp Ravensbrück waren. Bid onophoudelijk. Dat deden ze. En God gaf hen vreugde en dankbaarheid om zelfs in die omstandigheden dankbaar te zijn. En tot zegen te zijn voor heel veel mensen. Dus wie we ook zijn, hoe ons leven nu ook is, één ding is zeker, wat de apostel schrijft, is een aansporing om ter harte te nemen. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. En dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Amen.